Dames en heren, welkom bij Pilotenpraat, de podcast waarbij bevriende piloten Bart en Geertje meenemen in de wonderenwereld van de luchtvaart. Misschien vraag je het jezelf al af, wat gebeurt er daar in die cockpit en daarbuiten? Je hoort het in Pilotenpraat.
Piloot, piloot, ik word piloot.
Ja, goedemorgen. We zijn weer op locatie met een nieuwe aflevering. En eigenlijk aflevering deel 2.
Dus ja, iedereen... van onze LVNL luchtverkeersleiding special.
Zeker.
En we zitten op Lelystad met natuurlijk weer Bas Oud.
Goedemorgen.
Goedemorgen Bas.
Goedemorgen. Daar zijn we weer. Ja, en we zijn natuurlijk al even een rondje hier naar de toren geweest.
Ja,
want er zit hier eigenlijk volwaardige luchtverkeersleiding ook op Lelystad. Sinds een tijd met een hele mooie toren. Weliswaar iets minder groot dan dat jullie hier op Schiphol hebben. Maar ja, het is helemaal in volle operatie natuurlijk.
Maar qua personeel even druk, zagen we net.
We zaten net midden in de aflos zaten we. Dus we kwamen wat mensen op de trap tegen. Maar we hebben wat taartjes daar toch lekker achter kunnen laten.
Ja, we hadden beloofd dat we daar
mee zouden. Ze waren er heel erg blij mee, volgens mij.
Dat denk ik ook, ja.
En je wil nog even die oude Flight Progress strips kunnen zien. Hè? Die echte, die papiertjes.
Ja, die jij thuis ook nog eentje hebt van op liggen.
Echt old school.
Ja, precies. Die glijst hangt nog boven je bed.
Ja, dat niet. Ja. Maar ik heb hem wel.
Ja, en misschien even voor de luisteraars. Wat natuurlijk niet iedereen weet, is dat LVNL, Luchtverkeersleiding Nederland, natuurlijk verantwoordelijk is niet alleen voor Schiphol, maar ook in dit geval voor Lelystad, Maastricht, Groningen, Eelde, Rotterdam. Dat er nog heel veel meer werkplekken zijn dan alleen maar Schiphol.
Ja. Dat is absoluut waar. Niet alleen, dus dat zijn de civiele velden, maar ook militairen komen erbij. Volgens mij hebben jullie ook een keer een podcast opgenomen met de militaire luchtverkeersleider.
Ja, in Eindhoven.
In Eindhoven. Ja. En vanaf volgend jaar zal de militaire tak van verkeersleiding integreren met de civiele tak. En worden we, zoals dat intern heet, 1 ATM.
Oké, dus de mensen die nu ook zeg maar op Eindhoven zitten, op de toren en op de grond en Dutch Military doen, dat wordt allemaal één organisatie.
Ja, dat wordt, vanuit LVNL, dus vanuit de Luchtverkeersleiding Nederland, wordt er dan georganiseerd.
Dus jullie krijgen er heel wat nieuwe collega's officieel dan bij.
Ja, zeker.
Leuk hoor, heel tof. En dit is natuurlijk ook eigenlijk een beetje jouw soort tweede home base, Lelystad.
Ja, vanuit een ander perspectief dan. Ja, meer vanaf de grond en niet vanuit de toren.
Nou ja, jij
zo bedoel je dat toch?
Nee, omdat jij natuurlijk je PPL
halen
bent.
Ik doe hier af en toe een stuiterlandingje.
Ik hoop dat mee van met
stuiterlandingen. Ja, valt wel mee.
En jij gaat zo nog een rondje vliegen toch ook?
Ja, en ik over 2 uurtjes doe ik weer een rondje hier door de polder.
Even zo.
En dan hoop ik ergens misschien volgende week wat zal het zijn. Binnenkort in ieder geval mijn examen te kunnen doen.
Ja, superleuk.
Superleuk.
Dan hebben we er weer
Heb jij nog een
bij.
Beetje gevlogen?
Ik, nee, niet gevlogen. Heel veel in de simulator gezeten. Ik zei het ook net tegen Bas. Dus ik denk dag 1 dat ik weer iets van daglicht zie afgelopen weken. Alleen maar tot laat in de simulator gezeten. En daar is ook geen daglicht. Dus ook niet in de briefingkamers. Dus ja, je rijdt erheen en dan zit je daar 8, 9, 10 uur... in de simulator en in de briefingkamer.
In de zwarte doos.
In de zwarte doos, onder andere.
Ja. Als hij het doet, toch?
Als hij het doet. Ja, dat was wel bizar, hoor, vorige week. We waren aan het vliegen, we waren in de cruise. In 1 keer gewoon echt alles uit. De simulator staat op 3 hydraulische palen eigenlijk. We vielen gewoon naar beneden. Woe, en gewoon stroom uit. Niks deed meer. En holy shit, heb ik me meegemaakt. Wel gewoon
hoort dit bij de oefening?
Nee, niet bij de oefening.
Is de brandstof?
Ja, of ik had iets verkeerd geprogrammeerd. Dus ik denk, ik doe die deur maar open. Toen kwamen de 2 engineers aan rijden. Die hebben een brandalarm op jouw simulator. Ik zeg tegen die man, oké, jongens, kom nou even uit. Ik denk niet dat het handig is dat we hier zitten. Hij zegt, wat waren jullie aan het doen? Ik zeg, ja, geen idee. We zaten in een cruise om weer een oefening te doen. Het heeft uiteindelijk 3 kwartier geduurd voordat ze dat ding weer konden resetten, opstarten. En uiteindelijk, ze weten niet wat fout was.
Oké. Okay.
Nee. Dus,
maar je hebt het overleefd, gelukkig.
Ik heb het overleefd. Maar het was wel spannend. Ik ben nooit dat de simulator zo in 1 keer zo neerviel.
Ja.
Wel dat de control loading eraf valt of iets dergelijks. Maar ja. Dus spannende verhalen in de sim.
Ja.
En we konden het zien natuurlijk op de Instagram. Hè. Gisteren een situatie met smoke in de cockpit. Ook geoefend. Ook heel leuk. En dat kan tegenwoordig. Vroeger kon dat niet. Maar tegenwoordig kunnen ze ook smoke-generatoren in de cockpit zetten. En dan mask op.
Moet jij dan ook een mask op?
Nee. Ik gelukkig niet. Ik zit erachter in grote genieten. Kijk hoe de mannen het doen. Of vrouwen.
Ja. Ja. Maar het ging allemaal goed.
Je het ging goed allemaal getraind. Goed. Hopelijk heb ik ze goed getraind. Volgende week hebben ze examen. Dus als ze dat halen, dan heb ik een positief steentje bijgedragen. Spannend.
Ik had Bas nog even op de radio. Ik vloog terug vanuit Oostenrijk.
Oh echt?
En het laatste stukje ging ik, voordat ik naar Rotterdam Approach overging, zat ik nog eventjes op Schiphol Approach. Ja. En toen hoorde ik Bas. Alleen eerst was mijn co, die zat op de radio. En toen zei ik, nou laat ik snel even. We moesten nog één call maken. Dus die deed ik. Alleen ja, toen was... Ja, je zat net in een hand over, ja, dus je hoorde het niet.
Precies,
ja.
Op dat moment werd ik afgelost door een collega. Ja. En ik miste dat. Dus ik zei nog later een appje van Geert.
Ik zei nog heel subtiel, hey Bas.
niet al te veel, geen hele verhalen.
Dat, ik die dacht, collega van mij moet ook hebben gedacht,
dat is voor wacko. Maar het was maar heel kort. Ik zat maar denk ik nog geen 3-4 minuten op de frequentie. Ja. En toen gingen we alweer eraf.
Ja, ik ben benieuwd wanneer wij elkaar een keer gaan spreken. Ik denk dat de kans redelijk aanwezig is.
Ja, absoluut. Maar het is heel lastig om stemherkenning te doen. Misschien is het voor jullie nog makkelijker om een verkeersleider te herkennen dan dat het voor ons is om een piloot te herkennen.
Ja, jullie zijn met een kleiner clubje natuurlijk. En
ja, dan heb je misschien iets eerder... Ja, dat je een stemherkenning hebt.
In positieve of negatieve zin.
Laat ik dan bij jullie...
Nee, zeker. Dus wie weet.
Soms sla je gewoon meer aan, denk ik, op de stem dan op een werkwijze of zo. Of hoe iemand dat doet. Het is meer dat je denkt van, oh ja, hey, jij.
Jij bent dat. Superleuk.
Wat zullen we doen? We hebben best wel veel
luisteraarsvragen gekregen. Die van de vorige keer nog. En we hadden nog een bericht gestuurd. Wie heeft er nog meer vragen? Last Chance. Hebben we ook een hele rits aan vragen. En we hebben nog wat onderwerpen ook te bespreken. Dus ik denk dat we eerst misschien even door de onderwerpen heen gaan. En af en toe een vraagje er tussendoor van een luisteraar. En dan zijn we denk ik weer een uur verder, of niet?
Ja, ik denk dat het goed is. Om het te doen. Misschien nog even terug, hè? Want de vorige keer zijn we natuurlijk een beetje ook geëindigd. En zijn we natuurlijk ook van, joh, als je interesse hebt om bij LVNL misschien te solliciteren. Of dat je overweegt om een carrière als luchtverkeersleider eens te kijken hoe dat gaat. Misschien kan je wat meer vertellen over, hoe ziet zo'n opleiding erin? Je komt op een gegeven moment door een selectie heen. Nou, en dan zit je in de opleiding. Maar wat ga je dan allemaal doen?
Misschien dan eerst even nog een stapje terug. Eerst naar die selectie. Hè? Je moet je natuurlijk gewoon aanmelden via de website. Dat is het makkelijkst. En dan gaat het balletje vrij snel rollen. En dan als je naar die selectie kijkt, dat zijn verschillende stadia waar je doorheen moet lopen. Je doet een soort capaciteitentest. Je doet een soort job sample. Een interview. Uiteindelijk ga je een soort, noem het een spelletje. Dat klinkt wat afgezwakt, maar je gaat een soort simulatie draaien van 3 dagen... waarin je de basis van luchtverkeersleiding meekrijgt en zo moet laten zien, onder begeleiding van echt luchtverkeersleiders. Een medische keuring hoort daar nog aan vast. En als dat uiteindelijk allemaal goed is, dan kom je bij ons in de opleiding. En dan word je ook gelijk aangenomen als werknemer. Hè? En in die zin, je krijgt gewoon salaris. Je
ga je lekker verdienen.
Ja, ik denk dat dat we een redelijk goed startsalaris bieden. Maar goed, daar doe je het natuurlijk niet voor. Het is meer gewoon een leuke bijkomstigheid. En op het moment dat je die opleiding gaat starten, dan begint het eigenlijk met een stukje teambuilding. Hey, je gaat toch in een klas van, 10, 15 leerlingen. Daar zal je in ieder geval de eerste jaar, 2 jaar mee moeten doen. En dan is het gewoon fijn als je elkaar gewoon vanaf het begin af aan gewoon goed leert kennen. Ik denk dat jullie dat zelf ook wel herkennen, hè, van een pilootopleiding. Je bouwt gewoon snel een band op met zo'n groep met mensen.
Ja, moet ook wel, denk ik.
Ja, en je zit in hetzelfde schuitje. Je hebt allemaal dezelfde stip op de horizon. En dan is het gewoon goed als je elkaar daar gewoon vanaf het begin goed leert kennen. Dus dat begint met een soort van met een week lekker elkaar rollen door de modder, denk ik. Ik weet niet precies wat ze gaan doen, hoor. En wat ik me erbij wil vertellen. Maar gewoon echt oldschool teambuilding, survival in Dardenne of zo. Ik weet het niet precies, maar zoiets zal het zijn. En daarna ga je eigenlijk al vrij snel naar, dat zou je misschien niet verwachten, Denemarken. Wij doen onze initiële opleiding. Hè, dus de echte basics die je moet kennen op het moment dat je in de opleiding tot verkeersleider gaat. Die hebben wij op dit moment uitbesteed aan een organisatie in Kopenhagen. Dat heet Gate. En we deden dat vroeger in huis. Maar we hebben best wel tekorten ook met het aantal verkeersleiders die we naast inzetten in de operatie, dus in kunnen zetten in opleidingen. En dus hebben we die partner gevonden om dat voor ons te doen. En daar ga je aan de slag. En dat, ja, dat is heel stapsgewijs. Zal je daar eerst de theorie onder de knie moeten krijgen. En dan ga je aan de slag met een APS-course. Dat is eigenlijk het approach-gedeelte op de radar. En dan ga je gewoon werken met het sturen van vliegtuigen in outbounds door elkaar heen, sequence richting de baan. Ja, die duurt ongeveer 12 tot 15 weken.
En dan zit je ook die 12 tot 15 weken, zit je ook intern in Denemarken? Of kan je ondertussen naar huis?
Kan je af en toe tussendoor naar huis. Hè. Die mogelijkheden worden natuurlijk geboden. Mm-hmm. Het is niet dat we je daar opsluiten. We zien je over een paar maanden weer. Nee, dus die mogelijkheden zijn er absoluut. Hè, om af en toe gewoon even... Ja, je zal toch ook echt af en toe moeten relaxen tussendoor.
Ja, tuurlijk.
Dus, en dat betekent ook gewoon even lekker naar huis, bij je vrienden, familie, et cetera, zijn. Om jezelf ook weer op te kunnen laden voor het volgende gedeelte in die opleiding. Op het moment dat je die succesvol afrondt, die APS, dan kom je terug naar Nederland. En dan gaan we de plaatsingsweken, zoals we dat intern noemen, die gaan plaatsvinden. Daar zitten werkbezoeken bij. En uiteindelijk wordt daar een beetje het onderscheid gemaakt voor welke functionaliteit je verder gaat in je opleiding. Dus dan moet je denken aan of een toren approach focus. Dus dat kan dan zijn voor Schiphol, maar het kan ook bijvoorbeeld voor Lelystad of Rotterdam, Beek of Eelde. Of je gaat toch meer richting de area kant. En dat is Amsterdam ACC. En afhankelijk van de keuze die dan gemaakt wordt. En dus je mag zelf daar een voorkeur aangeven. Maar er zal ook gekeken worden naar je prestaties, mm-hmm, in die APS-module. Wordt er dan een keuze gemaakt. En dan zal je daarna weer teruggaan naar Kopenhagen om daar, in ieder geval voor het toren approach gedeelte, daar het stukje toren te doen.
Ja.
Dus je hebt dan in eerste instantie dat approach gedeelte gehad. Later doe je dat toren gedeelte. En dan, als je daarna dan weer terugkomt, dan begint eigenlijk de echte opleiding, on-the-job training, of het begin van de on-the-job training voor de positie waar je dan uiteindelijk op zal worden geplaatst. En dat kan dus één van die velden zijn die ik net al aanhaalde.
Maar het is inderdaad, dus redelijk vroeg je opleiding wordt al een soort van de keuze gemaakt. Welke kant ga je op, richting door approach of richting area control?
Ja.
En wat je zegt, je hebt dus wel een keuze, maar het is dus echt je prestaties, wat voor persoon je bent enzovoort. Dat weegt ook mee.
Dat weegt ook mee, ja absoluut. We kijken gewoon naar de opleidbaarheid van iemand op een bepaalde positie.
Ja, tuurlijk.
Maar als jij het totaal niet ziet zitten om, ik zeg maar wat, op een toren te werken en jij wil liever achter een radarscherm bij RDA zitten. Ja goed, dan wordt dat natuurlijk wel meegenomen. Hè? Dus je kan daar ook absoluut je voorkeur in uitspreken.
Ja.
Maar dat biedt geen garanties dat dat dan ook uiteindelijk zal lukken. We kijken daar op verschillende manieren kijken we daarnaar.
Ja, inderdaad. En bijvoorbeeld het eerste traject, het APS-traject van 13 weken.
Ja, 12 tot 15. Dat zal een beetje afhangen van hoe vaak je ook naar huis gaat.
Inderdaad. Maar sluit je dat dan af met een soort toetsachtig iets of een examen? Of is het gewoon van, nou, je hebt je training gehad, het is voldoende klaar? Of zijn er echt toetsmomenten waarin wordt gezegd van, nou, nu simuleren we iets en als jij dat goed uitvoert, dan ben je klaar met dat gedeelte van de opleiding?
Na elke module zullen je prestaties tegen het licht worden gehouden. En dus hoe heb jij die module doorlopen? Waar zitten nog wellicht punten die voor verbetering vatbaar zijn?
Mm-hmm.
Waar gaat het goed, et cetera? En dat wordt gewoon beoordeeld. En ik durf eigenlijk niet met zekerheid te zeggen of daar dan nog een soort van examentje aan vast zit. Maar goed, er wordt gewoon gekeken naar hoe je hebt gepresteerd. En dat moet natuurlijk gewoon op niveau zijn. Dat kan je je voorstellen.
Ja, logisch.
Ja.
Ja. En vanaf wanneer? Want wij waren natuurlijk op Schiphol Oost bij jullie. En dan hebben jullie eigenlijk twee hele mooie simulatoren staan. Vanaf welk moment ga je daar dan in trainen?
Ja, wel meerdere eigenlijk. Hè? Dus we hebben een soort van drie toren sims. En we hebben ook radarsimulatoren. En op het moment dat je terugkomt, dan hangt het er een beetje dus van af waar je geplaatst zal worden. Voor het Schiphol gedeelte, daar begin je in eerste instantie mee met de BTS. Dat is de Basic Training Schiphol. En daarbij word je gewoon alle basisdingen omtrent Schiphol worden je bijgebracht. En daar krijg je ook in de simulator krijg je een stukje mogelijkheid om met verkeer te werken. Een stukje RT, radiotelefonie ervaring op te doen. Zodat je op het moment daarna stages gaat lopen. Ook een stukje radiotelefonie mag doen op de werkplek. Dus dat is dan specifiek op Schiphol. Voor andere velden of voor area's zal het ook zo zijn dat je eerst een stukje extra training gaat krijgen voor het veld of het gedeelte waar je dan voor in opleiding gaat specifiek. Om later in de pre-OJT en de OJT het echte stukje opleiding zeg maar te gaan doen. En dat is dan weer opgesplitst in pre-OJT. Dus dat is de OJT staat voor on-the-job training. Pre-OJT is dus dat wat voor de on-the-job training plaatsvindt. En in die pre-OJT, dan ga je dus die simulatoren die jij net aanhaalde, daar zal je dan op werken. En afhankelijk van de positie waar je voor opgeleid wordt, kan dat duren van 2, 3, 4 weken tot bijvoorbeeld voor een opleiding voor radar. Hè, of dat nou approach is of area control, maar dan ga je al richting de 20 weken of langer. En dat is dus echt puur aan de voorkant van je on-the-job training. Daarna zit er nog een stukje dus on-the-job training. En dat is echt daadwerkelijk gewoon op de werkpositie met real-life verkeer. Werken met vliegtuigen en je opleiding daar voortzetten. En daar moet je ook rekening houden dat afhankelijk van de positie, dat duurt ook zeker nog een week of 20, 30.
Ja. En heb je dan initieel ook nog, stel je hebt echte on-the-job training, heb je dan nog ook iets van een coach of een ervaren luchtverkeersleider die met jou meekijkt? Of op een gegeven moment word je gewoon losgelaten? En
Nee, eigenlijk vanaf dag 1 tot en met je laatste dag in je opleiding zal je opleiding krijgen van mensen met verkeersleidingservaring.
Ja.
Dus dat is vanaf het begin af aan zal dat gedaan worden door mensen die daar kennis en kundig mee zijn.
Ik denk ook dat het super belangrijk is natuurlijk.
Ja, je moet die ervaring hebben om die ervaring ook goed over te kunnen dragen aan anderen. Dus dat is onontkomelijk in die zin.
Zeker, zeker. En dan zijn we dus heel veel weken verder. En dan zit je opleiding erop. En dan krijg je het predicaat luchtverkeersleider.
En dan krijg je je brevetje, net zoals je dat als vlieger ook krijgt. Ja.
Ja.
Nou ja, het hangt er dus wel een beetje van af waar je voor in opleiding gaat, voor welke positie. Ja, je kan je voorstellen dat als je op Schiphol in opleiding gaat en je moet zowel een radarcursus doen als een torencursus. Ja, daar gaat meer tijd in zitten als dat je, ik zeg, op Eelde Toren, Rotterdam Toren of hier op Lelystad op de toren in de opleiding komt. Die opleiding zal ook intensief zijn, ook heel goed en gedegen ingericht, maar waarschijnlijk wel iets minder lang. Ook omdat het dan misschien maar voor één deel is, hè? Alleen toren inderdaad. En niet toren en radar.
Ja, oké, op die manier. Interessant. En dan ben je dus luchtverkeersleider. Werk je bijvoorbeeld op de toren in Schiphol. Moet je elk jaar trainingen volgen? Heb je trainingsmomenten? Heb je checkmomenten? Zoals wij in de luchtvaart. Ik heb elk jaar minimaal 2 keer een checkmoment en minimaal 2 keer een trainingsmoment. Dus dan gaan we de simulator in. Hoe zit het bij jullie?
Ja, het is eigenlijk een beetje van hetzelfde. Wij hebben een brevetperiode, zoals dat heet, van 3 jaar lang. En in die 3 jaar moet je een minimaal aantal uren vakbekwaamheidstraining ondergaan. En dat is op verschillende vlakken, wordt dat bekeken. Dus je zal met emergencies moeten handelen, systeemdegradatie, een stukje de TRM, Team Resource Management, zodat je ook goed met elkaar samenwerkt. En al dat soort dingen die komen dan terug in die vakbekwaamheidstrainingen. En wij doen dat minimaal 2 keer per jaar ook.
Ja.
Maar dat zou ook vaker kunnen zijn afhankelijk van de behoefte die op dat moment er is.
Maar dan ga je dus ook de sim in bijvoorbeeld. Want veel noodsituaties kan je niet in het echt oefenen natuurlijk.
Nee, dat is lastig. Ja. Dat willen we juist in het echt toch wel zoveel mogelijk voorkomen. Ja, dus dat zullen we inderdaad altijd beoefenen op de simulator. En als je dan dubbel rated bent zoals ik, toren en radar, dan ga je dus en op de torensim en op de radar simulator. Maar dat doen we dus minimaal 2 keer per jaar.
Oké, dus jij zit eigenlijk dus voor beide functies in totaal 4 keer per jaar wel een keer in de sim?
In de ideale wereld wel, ja. Maar het kan ook zo zijn dat je bijvoorbeeld 1 keer per jaar de torensimulator doet en de andere keer doe je de radar simulator.
Oké.
Het hangt er ook een beetje van af van de beschikbaarheid van personeel. En zoals ik helemaal in het begin ook al aankondigde, we hebben echt tekorten. We hebben echt dringend gewoon mensen nodig.
Mm-hmm.
En ja, hoe meer mensen we hebben, des te meer mensen we ook... des te vaker kunnen we ook in die simulatoren. Dus ik bedoel, we zitten vaak genoeg in die simulator. Maar het zou nooit kwaad kunnen om dat nog wat vaker te doen.
Nee, inderdaad. En ook omdat het gewoon een heel dynamisch beroep is. En constant nieuwe regelgeving, nieuwe updates, dus weer nieuwe inzichten. En ja, als je die kan trainen en toepassen.
Ja, en soms gebeurde er ook... dat hoeft niet per se op... in Nederland te gebeuren, maar op andere plekken in de wereld gebeuren er incidenten waar je ook hier in Nederland gewoon van zou kunnen leren. Dus dan, ik denk dat dat in de vliegerij niet anders is. Dan gebeurt er ergens een incident en dat neem je gewoon mee.
Ja,
om,
zeker.
Een bredere basis te hebben en ook om van te kunnen leren. Ja, dus dat soort dingen, dat doen wij ook. Wij proberen ook te kijken naar gewoon trends die zichtbaar zijn in de luchtvaart in het algemeen. En die mee te nemen in onze eigen vakbekwaamheidstraining.
Oké, okay, cool. En bijvoorbeeld was ook een vraag van... stel jij zit op approach en jij krijgt een pancall of een mayday call. Wat zijn je... Heb je een soort van... Wij hebben dan een soort memory items die we echt moeten doen. Of een checklist pakken we erbij. Hebben jullie dat ook? Of hoe word je erop getraind eigenlijk?
Ja, wij zullen daar natuurlijk gelijk op reageren. Hè? Want op het moment dat je zo'n call krijgt, dan... dan heb je gewoon prioriteit vanaf het eerste moment. En wij handelen dan eigenlijk naar een acroniem. En dat heet ASSIST. En dat staat voor Acknowledge, Separate, Silence, Inform, Support en Time. En wat dat eigenlijk behelst is gewoon... Oké, je wil de vlieger de ruimte geven om zijn verhaal kwijt te kunnen. Dat jij ook bevestigt dat... Wat het probleem dat hij heeft, mm-hmm. dat is aangekomen. En daarna wil je gewoon alles aan de kant eigenlijk. Hè, dus maar ruimte maken voor het vliegtuig met het probleem.
Ja.
Dus al het andere verkeer aan de kant. We gaan dan andere mensen of andere instanties informeren. Je kan denken aan de luchthaven die dan wil weten... Oké, er komt een vliegtuig bijvoorbeeld terug met een noodsituatie. Brandweer informeren die dan aan de baan moet staan. Of een volgende sector waar zo'n vliegtuig dan doorheen zou moeten. Mm-hmm. Dus dan gaan we gewoon alle lijntjes openzetten... om ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte is van wat er aan de hand is. En zodat ook op elk moment, opvolgend in de tijd, jij geholpen wordt op de juiste manier.
Ja.
En we zullen je proberen te helpen daar waar het kan. Hè. Dus op het moment dat jij zegt, oké, ik moet brandstof dumpen, dan zullen we je misschien boven zee proberen te krijgen. Op het moment dat jij zegt, ik heb tijd nodig, prima, geven we je tijd. Op het moment dat je zegt, ik heb de brandweer nodig, dan gaan we de brandweer voor je regelen. Weet je, dus het maakt niet uit. Hè. Misschien moet je zakken met decompression.
En inderdaad.
Dan, poep, alles aan de kant. En dan kan jij gewoon zakken naar die 10.000 voet. Naar die veilige hoogte. Ja, dus dat, zo moet je dat voorstellen. En uiteindelijk is het natuurlijk ook heel belangrijk dat jullie de tijd krijgen in de cockpit om het probleem wat er is op te lossen.
Ja.
En dus zullen we je ook de tijd geven. Wat we vaak ook doen is een discrete frequency, zoals we dat noemen.
Mm-hmm.
Dus dan gaat er iemand op een aparte frequentie zitten. Daar zitten dan voor de rest helemaal geen andere vliegtuigen op. Dan ben jij echt de enige die op die frequentie met één verkeersleider praat. En dan word je dus ook niet afgeleid door andere calls naar andere vliegtuigen. Dan is elke call die op die frequentie plaatsvindt tussen jou en de verkeersleider die jou gaat helpen.
Want wat is dan de procedure? Als er dus zeg maar een media call komt, komt er dan een supervisor... springt dan bij? Of hou je wel gewoon alle toestellen in jouw gebied en doe je ook nog die discrete frequency erbij?
Nee, op het moment dat er gebeurt, dan zal zo'n verkeersleider vrij snel gewoon duidelijk maken aan de collega's in zijn nabijheid. Oké, ik heb een mayday call. Dan staat iedereen gelijk aan, om het maar zo te zeggen. Dan wordt gelijk een discrete frequency. Dus dan wordt er gewoon iemand uit zijn pauze, bij wijze van spreken, getrokken. Oké, jij gaat nu achter dat radarscherm zitten. En jij gaat helpen. Ja, alle hands aan dek.
Ja,
en dan worden er gelijk worden de mensen op de hoogte gebracht over de situatie. Ja, dan...
Want kunnen jullie makkelijk zien ook hoeveel passagiers er aan boord zitten? Hoeveel ton brandstof er aan boord was? Want dat wordt vaak wel uitgevraagd natuurlijk ook in een situatie.
Ja, vaak wil die airport fire officer, die wil dat soort informatie hebben. Hè. Mocht het om wat voor reden dan ook... toch niet goed gaan, dan weten ze in ieder geval waar ze mee te maken hebben. Voor ons maakt dat in zekere zin niet uit. Hey, hoeveel brandstof jij aan boord hebt en hoeveel passagiers. Wij willen er gewoon voor zorgen dat jij weer veilig op de grond komt. En dat is voor ons belangrijk. Dus op het moment dat dat uitgevraagd wordt, oké, hoeveel personen zitten er aan boord, hoeveel fuel heb je nog, dan is dat niet voor ons, maar dan is dat meer voor de mensen op de grond en voor de hulpverlening die dat willen weten.
Ja, en misschien nog even voor de luisteraars. Je hebt eigenlijk twee calls die je kan maken vanuit de cockpit. Dat is echt een mayday. Dan is er echt iets serieus. Dat betekent eigenlijk, we moeten direct eigenlijk naar de grond. Er is een gevaar.
Inderdaad.
En een pen, dat is meer een soort een fase daarvoor, urgentie. Van, dat is vaak ook als je een technisch probleem hebt, maar dat het niet acuut is, dat je gelijk denkt, oké, we moeten nu zo snel mogelijk landen. We gaan eerst kijken of we het kunnen troubleshooten wellicht. Hoe vaak heb jij het meegemaakt?
Ja, ik denk dat het toch wel op één hand te tellen is. Het is niet vaak, maar ja, degene die mij het meest is bijgebleven eigenlijk, dat was een mayday call, maar dat was op de grond. Dat was een passagier die had een hartaanval. En dat vliegtuig was onderweg naar de startbaan en toen gebeurde dat. En die moest terug. En er was geen gate voor dat vliegtuig beschikbaar. Dus het idee was om een trap aan dat vliegtuig te parkeren, zodat de ambulancebroeder of broeders naar binnen konden om te helpen. Maar die trap die was er niet. Dus,
dat meen je niet.
Ja, op een gegeven moment, die vlieger die in die cockpit zat, die zag maar dat niet lukte en het duurde. En op een gegeven moment gaf hij die mayday call. Want er was gewoon echt een situatie aan boord.
Ja, een noodsituatie.
Een levensbedreigende situatie aan boord van dat vliegtuig. Dus die mayday call die was volledig terecht. Ja, uiteindelijk was die trap, volgens mij kwam die een uur later. Die ambulancebroeders die zijn via het dak van een auto die naast het vliegtuig geparkeerd werd, zijn ze aan boord gekomen.
Dit meen je.
Ja. En ik weet eerlijk gezegd niet hoe het is afgelopen. Ik hoop dat het gewoon goed is afgelopen. Ja. Maar dat was echt een hele rare situatie, was dat.
Ja, is natuurlijk nooit leuk. Heb jij wel eens iets moeten doen?
Ik heb nog nooit gelukkig een pan of een media eruit hoeven gooien. Wel in de simulator elke sessie ongeveer. Maar gelukkig ging het echt nog nooit.
Ja.
Ik zou het ook niet willen hoor, in zo'n situatie komen.
En hoe zit het dan? Want we hebben natuurlijk ook nog een noodfrequentie. Dat is 1-1-5. Die staat altijd bij jullie open. Die wordt uitgeluisterd door een bepaald persoon? Of hoe werkt dat?
Ja, die wordt bij ons uitgeluisterd door het FIC, door de Flight Information Service. Ja. En op het moment dat daar een distress call op komt, dan wordt er ook op geacteerd. Maar het is eigenlijk natuurlijk het meest logische dat je als vlieger je distress call, dus je mayday of pen call doet op de frequentie waar je op dat moment aan het werk bent.
Ja.
En dus, dan schakel je niet eerst naar die noodfrequentie. Nee, dan geef je gewoon de call op de frequentie waar je op dat moment werkt.
Ik denk dat het eerder wel eens op de noodfrequentie komen als mensen langs die geen idee meer hebben op welke frequentie ze nou moeten zitten.
Waar moet ik zijn? wij gebruiken die noodfrequentie nog wel eens als we een vlieger kwijt zijn, om het maar zo te zeggen. Ja. Dus dan zit hij niet op onze frequentie. Ja, waar zit hij dan? Je hebt geen idee. Wij hopen dan dat die vlieger ook die noodfrequentie uitluistert. En dat is voor ons soort van nog wel eens een achterdeurtje om weer contact te krijgen met zo'n vlieger. Dan roepen we hem op die noodfrequentie. En dan
Hoop je dat je wordt.
Ja, dan krijg je ze soms wel weer eens te pakken.
Hoe doe jij dat? Ik heb altijd op mijn COM 2 staat 1-1-5 open.
Ja, die staat altijd open.
Ja,
voor dit soort noodgevallen. Vanaf het moment dat je take-off gaat, dan
is het een beetje open. Common practice volgens mij om dat te doen.
Precies.
Ja,
behalve als ik even een ATIS uitluister of zo, dan even niet. Maar dan gaat hij weer terug.
Ja, wat Bas zegt, vaak is het ook gewoon vliegtuigen op te roepen als ze niet meer op de frequentie reageren. Dat zal naar een andere frequentie zijn overgegaan.
Ja. Wat zijn eigenlijk jouw grootste irritaties? Wat moeten vliegers beter doen?
Ja, mijn grootste irritatie is... vliegers willen ook vaak vrij snel door, weet je wel. Dat is ook gewoon op een soort van automatisme. En dan wil het nog wel eens voorkomen dat op het moment dat je dan van frequentie wisselt, dan wil je gelijk laten weten dat je er bent, weet je wel. Ja, dat is belangrijk natuurlijk, hè? Dus dat is knopje omzetten en praten. En wat er dan nog wel eens gebeurt is dat je midden in een uitzending terechtkomt van een ander.
Mm-hmm.
Of een gesprek tussen aanhalingstekens onderbreekt. Dus ik zou je willen aanraden om, als je wisselt van frequentie, heel even een paar seconden te wachten. Even zeg maar te horen wat er allemaal gebeurt.
Ja.
En dan je call te doen.
Ja, dat is gewoon een beetje airmanship natuurlijk.
Ja, dat is gewoon een klein beetje geduld, weet je. Het zit vaak niet in die 3 seconden. Daar gaat het verschil niet plaatsvinden. Dus gewoon even rustig. Even uitluisteren.
Maar geef je dat dan wel eens aan als een vlieger dat doet? Geef je dat wel eens aan als je Als het al de tiende keer is die dag, ja, dan dat,
ja, het heeft niet zoveel zin, want dan, ja, ja, dan is het kwaad toch al geschiet.
Ja, dus, zeker.
Ja, dan maakt niet zoveel uit.
Ja, daarop aansluitend heeft iemand gevraagd, heb jij als verkeerstoren of als air traffic controller wel eens gezegd tegen een piloot dat hij jullie moet bellen in verband met gedrag? Dus dat een piloot of een piloot echt slecht gedrag heeft vertoond richting jullie of tijdens het vliegen.
Procedurele fout heeft gemaakt.
Ja, en dat je dan hebt gezegd, nou, bel eens eventjes, dan gaan we de boel uitpraten, want op die manier hoort het niet of...
Nou, kijk, het kan natuurlijk wel eens voorkomen dat er wat irritatie ontstaat.
Mm-hmm.
Wat voor reden dan ook. En die irritatie kan aan twee kanten zijn. Hè? Dus van de vlieger naar de verkeersleiding en vice versa. En nou, dan is het wel een beetje common practice dat als er een daadwerkelijk, dat het een beetje schuurt, dat je elkaar buiten de frequentie om, hè, zodat niet iedereen ervan mee kan genieten, maar elkaar even belt.
En iedereen die op de frequentie mee zit te luisteren thuis, dat heb je ook veel natuurlijk.
Nou ja, kijk, voor je het weet staat het op YouTube natuurlijk. Ja, daarom, dat gesprek. Daarom, dat hoeft niet per se. Nee, dus meestal zeggen we dan gewoon even van, joh, bel even met de toren of bel even met de approach. Op het moment dat een vlieger iets kwijt wil, dan weet hij ons ook wel te vinden. Hè? Dus dat initiatief, dat hoeft niet eens bij de verkeersleiding vandaan te komen. Het kan ook bij de vlieger vandaan komen. Die telefoonnummers die zijn binnen operations van zo'n handler, KLM of zo, zijn gewoon bekend. En dan wordt er af en toe wel eens.
En als ze een beetje storen doen, dan roepen ze altijd, we will file a report of this.
Maar je moet niet. Het is niet natuurlijk zo dat wij een soort van callcenter hebben. Waarbij wij 100 telefoontjes per dag krijgen om vliegers die niet vooraan in de rij stonden bij de start, zeg maar, hun klachten te verhelpen.
Je merkt wel eens, ik had het laatst, ik weet niet wat het precies was, een taxi met het hele rijtje richting 36 Left, take-off te gaan. En iemand had haast en die vroeg of hij dan Victor 3 in plaats van Victor 4 mocht, want er stond een triple en nog 7-4 geloof ik en nog wat. En dat mocht niet, na toen behoorlijke irritatie begon erop te lopen. Dat merkte je ook gewoon. Van, ja, de taxi al achter die gasten aan en jij wil niet meewerken.
Ja,
iedereen heeft wel een slechte dag, toch?
Ja, zeker.
Kijk, wij kijken vanuit het verkeersleidingsperspectief natuurlijk naar de meest efficiënte startvolgorde. Hè, zodat je het meeste aantal vliegtuigen in de kortst mogelijke tijd kan laten vertrekken. En ja, dan kijken we soms wat minder naar het individuele vliegtuig. Maar wat je stelt, kan natuurlijk ook wel eens een keer goed uitpakken voor zo'n vlieger. Dat je net even voor zo'n heavy eruit kan via zo'n intersectie. Dan hoef je niet te wachten op de wake turbulence. En dat scheelt, voor jou, omdat je niet hoeft te wachten voor de wake turbulence.
Ja, zeker.
En voor ons, omdat die zware kist achter bijvoorbeeld een Boeing 737, zeg maar wat, kan starten, dan hoeft hij niet te wachten op de wake turbulence. Dus dan kan je in hetzelfde tijdbestek efficiënter werken.
Ja, zeker.
Ja. Nou ja, als we toch nog een beetje in de kijkersvragen zitten. We hadden Erik Krasman, die had eigenlijk twee leuke vragen. Die vroeg, hoe gaan jullie eigenlijk om met al die verschillende piloten en dan met name Amerikanen die soms heel snel praten? Had je daar in het begin niet heel veel moeite mee?
Ja, die Amerikanen, dat valt nog wel mee.
Wat zijn landen die moeilijk zijn? Spanjaarden?
Nou,
Aziaten?
Aziaten, ja. Dat is natuurlijk wel die Chinezen die hebben.
Kangoking.
Kangoking. Ja, dat is wat lastiger, dat merk je. Maar ik ben ook niet heel erg onder de indruk van Fransen. Dat vind ik toch ook niet de best Engels sprekende.
Nee,
maar ik moet je zeggen, over het algemeen, dat is natuurlijk ook, je voert niet hele gesprekken met elkaar. Het is gewoon echt professioneel Engels, om het maar zo te zeggen. En in die zin vrij staccato. En dat is natuurlijk ook precies de bedoeling. Dus ja, over het algemeen zijn er niet zo vaak situaties waarbij je elkaar niet begrijpt.
Nee, dan toch hoor ik nog best wel regelmatig zeggen van I need it on tape. Of dan zeggen piloten Roger op een call of iets dergelijks. En dan willen jullie toch hebben, ja wacht even, je moet het wel even terugzeggen. Want,
ja, op het moment dat het een klaring is, dan moeten wij die dan is het een klaring. Dus dan moet je die klaring bevestigen. Dus als jij zegt van klim naar niveau 100 in plaats van naar niveau 70. Nou, dan is dat een verandering.
Ja.
En die verandering moet je bevestigen.
Mm-hmm. Ja.
En op het moment dat je zegt, Roger, Ja, dan kan ik er wel van uitgaan dat je het hebt begrepen. Maar ik weet het niet zeker.
Ja, nee, maar vaak gaat het ook. Dan zeggen jullie bijvoorbeeld climb to flight level 9 0. En dan zegt eerst die piloot flight level 8-0 terug. En dan zeggen jullie nee, 9-0 sir. En dan zegt hij ja, roger. Maar dan moet hij uiteindelijk nog een keer 9-0 zeggen.
Uiteindelijk moet hij dan
zeggen,
nog een keer 9-0
zeggen. Want
dat moet
op het bandje staan.
Ja. Nou, niet zozeer op het bandje. Dat is uiteindelijk niet wat voor ons belangrijk is.
Maar dat hij het goed begrepen heeft.
Nou ja, uiteindelijk is het belangrijk dat hij doet wat wij willen dat hij doet. Ja,
ja zeker.
Om het, maar dat is wel in Frankrijk is het ook heel veel dat het is gewoon, ook op de grote Frans. Velden dat er gewoon tussen volledig Frans tussen de verkeersleiding en piloten die Frans zijn volledig Frans gesproken wordt. Heel irritant op de radio.
Het lijkt me heel lastig ook omdat het voor je eigen situational awareness is het compleet onhandig. Ja, als niet Frans sprekende dan
Ja.
Heb je geen idee wat er eigenlijk om je heen gebeurt.
Nee, maar
er komen
soms hele verhalen uit. Die dan niet gewoon even 10 seconden. Maar dan is iemand gewoon rustig een minuut lang in het Frans tegen een ander toestel. En dan hebben we het gewoon over rustig gewoon Parijs. Hè? Ertussendoor. Dat is echt ongelooflijk soms.
De Franse arrogantie. Nee, zegt hij. Nee, ik denk... maar Frans is natuurlijk ook best een lange taal. Hè? Als jij één zin zegt in het Nederlands, dat is redelijk kort. Frans is, kan het best wel lang zijn.
Maar zelfs
ook,
als je...
Maar ook Spaans. Ja, maar... In Spanje heb je het veel in Madrid. Als je naar Madrid vliegt, dan heb ik altijd het idee... toen ik voor Ryanair vloog en nu ook voor KLM... dat de ene boeling en de andere Iberië mij links, rechts, boven, onder inhaalt... omdat ze allemaal voorrang krijgen. Omdat ze wat nationalistischer zijn daar voor de maatschappijen. Maar het gaat ook allemaal in het Spaans. En ik versta wel redelijk Spaans. En dan hoor ik soms ook van ja, nu moet ik reduceren... maar die boeling die achter mij gaat, vliegt, die gaat even hoger. En die zit in één keer voor mij. Dus de voordelen voor de taal.
Maar dat is hetzelfde. Als je bijvoorbeeld naar Frankrijk gaat en je gaat bijvoorbeeld VFR vliegen naar kleine veldjes, dan staat er gewoon in het AIP, staat gewoon heel duidelijk French only. Dus dan moet je op de radio, dan is het vaak R2R communicatie of zit er wel een klein iemand zeg maar op het veldje. Maar dan kan je dus niet in het Engels. Dan ik ben er wel eens aangekomen en dan reageert gewoon, praat je gewoon Engels en dan houdt hij gewoon zijn mond. of dan kan hij nog net zeggen, French please.
Dat is ongecontroleerd dan denk ik.
Ongecontroleerde velden, maar dan moet je vent arrière zeggen en dat soort dingen. Moet je ook die banen allemaal in het Frans kunnen
Ik denk dat ik dan nooit naartoe ga.
Nee, ja. maar het is eigenlijk bizar, omdat als je erover nadenkt, iedereen in de luchtvaart spreekt Engels. Dat is gewoon de taal van de luchtvaart.
Ja.
En dan heb je toch, zoals in Frankrijk, die zeggen ze, gewoon bekijk het lekker. Je moet gewoon lekker een beetje Frans kunnen praten. Als
wij doen er natuurlijk ook wel eens af en toe gewoon even wat lekker wat Nederlands tussendoor. Ja. Weet je wel, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. En af en toe is een keer een grap. En zeker ook op het moment dat er echt een moeilijke situatie is. Hè, dat je even uitlegt, oké, ik ga nu dit doen of dit heb ik nodig. Prima, kan even in het Nederlands. Maar op het moment dat je het hebt over klaringen.
Ja,
dus alles in het Engels.
Ja, ja en dat is het verschil. In Frankrijk bijvoorbeeld zijn die klaringen ook gewoon in het Frans.
Ja.
Richting een Frans vliegtuig.
Ja. Hey, dezelfde Erik had ook nog een tweede vraag. En die vroeg, zijn er meer verkeersleiders in dienst bij zwaar weer?
Nee, in zekere zin niet. We hebben altijd gewoon de minimale hoeveelheid verkeersleiders die we moeten hebben. Dat is of dat nou zeg maar voor goed weer is, of slecht weer, of mist, of storm, of... Er zijn altijd genoeg verkeersleiders aanwezig om dat af te handelen wat er op ons afkomt. Hè, dus op het moment dat er een emergency is, dan hebben we iemand daarvoor beschikbaar. Op het moment dat het mistig is en er is holding delay, er worden holdings gedraaid, dan hebben we daar mensen
Want hoeveel deed je er ook alweer als jij op approach had? Hoeveel had je er ongeveer onder je maximaal toestellen?
Ja, ik denk dat je gemiddeld zit tussen de 6 en de 12.
Ja.
Zoiets.
Dat is een beetje de max 12.
Ja, ik denk dat als je de 12 hebt, dan meer dan 12, dan moet je niet willen.
Nee,
wordt het druk.
Nou ja, goed, kijk.
Verlies je het overzicht gewoon.
We hebben natuurlijk gewoon de mogelijkheid om ons werk zeg maar te vergemakkelijken door uit te splitsen. Ja, dus je hoeft het niet altijd in je eentje te doen. Sterker nog, het is op het moment dat het drukker wordt juist heel erg fijn om het met meerdere mensen te doen. En wij kunnen op approach wel afsplitsen tot 4 werkposities. En op die manier kan je de werkdruk verdelen. Hou je de frequentie ook luchtig, om het zo te zeggen. Dan is er gewoon tijd voor vliegers om in te checken. Heb je niet één grote stroom van praten en dat je er helemaal niet tussendoor komt. Dat is niet wenselijk. Hè. Je moet altijd de tijd hebben of de tijd creëren om bereikbaar te zijn.
Ja, bijvoorbeeld in Londen heb je dat veel. Daar zit soms die frequentie zo ramvol. Dat ik soms wel eens gewoon 2 minuten moet wachten tot ik een keer mijn zegje kan doen. Of dat ik dan nou wil drukken en dan in één keer komt er alweer iemand anders tussendoor. En dat klinkt als een soort raket die de verkeersleider daar, die zit alleen maar...
Mensen weg te schieten.
Ja, precies. Te ratelen, lopen de band
ratelen.
Ja, maar goed, bij ons kan het natuurlijk ook heel druk op de frequentie zijn. Ja. En laat dat gezegd zijn, maar we hebben de mogelijkheid om dat werk uit te splitsen.
Ja.
En dat zullen we ook doen op het moment dat het zo druk wordt.
Ja, ik heb tegenwoordig gewoon een beetje, als het echt druk is, kom ik niet tussen. Denk ik, nou, ze bellen mij wel en dan dat gebeurt het
altijd. We zien je gewoon vliegen. Dus,
dan bellen ze mij wel.
Als jij op de gate staat en je wil een pushback hebben. En
ja,
je denkt,
dan is het nodig.
Dan werkt het niet.
Nee, dan werkt het niet, nee.
Dan moet je echt even inchecken, anders sta je daar 10 minuten.
Ja, dan zijn ze ook niet blij inderdaad. Maar nog even terugkomend op die noodgevallen. Wat als er bij jullie in één keer alle systemen eruit vallen? Wat gebeurt er dan?
Nou, we hebben gewoon backup systemen. Ja? En dus op het moment dat er wat gebeurt, dan schakelen we naar een tweede laag. Om het maar zo te zeggen, dan gaan we naar ons backup systeem. En achter dat backup systeem zit nog een last resort. Daar kunnen we ook altijd nog naartoe. Dus en dat systeem, dat geldt niet alleen voor onze radar, hè, dus waar we naar kijken. Maar dat geldt ook bijvoorbeeld voor onze communicatiesystemen. Daar zit ook nog een laag achter. Op het moment dat het eerste laag uitvalt, dan zit er een tweede laag. En achter de tweede laag zit nog een last resort laag. Dus die redundancy, zoals die eigenlijk ook in die vliegtuigen is ontworpen, dat op het moment dat er één systeem uitvalt, dat je terug kan vallen op een ander systeem. Ja, dat werkt bij ons precies hetzelfde.
Ja. En daarna gaan ze over op lichtkogels, als het niet meer werkt.
ik weet dat er een keer in België zijn die systemen ook een keer uitgevallen. Ik ben daar niet bij geweest, maar ik heb gehoord dat ze toen zijn teruggevallen op flight radar. Ze hadden daar niet meer de informatie achter het radarscherm, wat ze normaal gesproken hadden. Mm-hmm. En het kon niet zo heel snel gefixt worden. Dus dan hebben ze volgens mij met Flight Radar een keer...
Het is trouwens nog een leuke tip. Hè. Als je dus gratis Flight Radar Pro wil, ik word niet gesponsord door hen, dan kan je opgeven. Dan krijg je zo'n ADS-B ontvangertje als je die thuis zet. Dan krijg je dus een gratis...
Echt?
Ja, in ruil daarvoor.
Dus jij hebt er eentje thuis staan?
Heb ik nog niet, maar dat zou ik moeten doen. Maar het is wel leuk. En dan... Maar goed, in Nederland hebben al zoveel mensen zo'n... is de ontvangst al heel goed.
Je kan volgens mij alles zien al online.
Ook letterlijk op de grond zie je alles rijden al. Ja. Tegenwoordig.
Ja, vooral als je grote vliegvelden ziet, al die autootjes gaan. Dat is heel leuk.
Is tof om te zien. Maar goed, jullie hebben er niet stiekem even naast staan in de toren. Flight Radar.
Nee. Die systemen zijn... We zitten echt goed wat dat betreft in die systemen. Dat is allemaal
high-tech, we hebben het gezien.
Ja, het is allemaal zo goed... veilig in de zin van er zijn zoveel laagjes, zeg maar, en ik heb het nog nooit meegemaakt dat het dat allemaal uitviel. En ik ga dat ook nooit meemaken. Nee,
want het echte radiosignaal, vanaf waar wordt op meerdere plekken in Nederland gaat dat de lucht in, toch? Gaat niet vanaf één zender toch de lucht in?
Nee, ook je hebt meerdere zenders.
Ja,
dus meerdere radarbronnen. Dus, dus ook het beeld waar wij naar kijken bijvoorbeeld, hè, dat is niet één radar.
Ja.
Dat is een gecombineerd beeld van verschillende radarbronnen. Dus ja, ook daar zie je weer dat het er zit zoveel veiligheidsmarges zijn er ingebouwd.
Mm-hmm, ja.
Ik zie niet gebeuren dat ooit...
Want tot hoeveel voet boven de grond kunnen jullie het zien?
Ja, het werkgebied waar ik werk, dat gaat maar tot flight level 130. En het werkgebied van de LVNL, dat gaat tot maximaal 8 kilometer. En daarboven zit Eurocontrol. Nou, die vliegtuigen die kunnen we ook over het land zien vliegen. En dus we zien gewoon die stipjes. Maar ja, we doen daar voor de rest zelf niks mee.
En vanaf hoe laag, bijvoorbeeld een drone, hoe kan je die oppikken?
Ja, drones hebben geen transponder. Nee. In ieder geval nog niet. Dus die zien we niet vliegen. Dus op het moment dat die in de buurt van de luchthaven willen vliegen, dan nemen ze contact op met de operationele helpdesk. Dat is dan een deel van de LVNL die dat soort dingen...
Gaat een helikopter.
Ja. Op de achtergrond hoor je gewoon een helikopter zien opstijgen.
Ja, die is aan het opstijgen. Die stond al even te draaien. Ja. Dus vandaar.
Het is een luchtvaartpodcast.
Dan mag het erbij.
Nee, maar drones moeten in de buurt van de luchthaven worden aangemeld. En dan wordt het met de toren wordt even gecheckt van oké, kan die drone daar en daar de lucht in? En dan zeggen we ja of nee. Ja, meestal is dat geen probleem, want die drones vaak is het om infrastructuur, gebouwen te bekijken van buitenaf. Of voor een makelaar, iets dergelijks. Weet je wel, mooie shots van een woning. Kan van alles zijn.
Ja.
Maar ja, die drones komen tot maximaal 400 meter hoogte. Nou, dat is echt, 400 voet. Dat is echt vlak bij de luchthaven is dat onhandig. Maar ja, je kan je voorstellen als dat midden in Amsterdam is, dan is het al vaak minder een probleem.
Ja, Ja. Ik heb nog nooit 400 voeten over Amsterdam heen gevlogen. Dus,
maar die drones zijn wel een probleem. Hè. Dus
ze kunnen hoog, hè?
Ja, zeker. Heel hoog.
Ja, wij hebben ook wel eens meldingen gekregen dat op 7000 voet of zo, dat in één keer een melding kregen van een vlieger dat hij een drone was gepasseerd. Ja, dat zijn gewoon van die huistuin- en keuken dingen. Dat is echt wel gevaarlijk. Ja,
bizar, hè?
Ja.
Ja, niet doen.
Nee, niet doen.
Echt niet doen.
Dan nog een vraag over storingen enzovoort. Kregen we twee maanden geleden, denk ik, was die hele grote noodomstoring in de United States. Hebben jullie daar veel last van gehad? Of hebben jullie daar helemaal niks van? En hebben jullie dat zelf wel eens meegemaakt hier?
Notice to airmen.
Ja.
In zekere zin doen wij daar niet zo heel veel mee. Het is niet aan ons gericht. Wij hebben natuurlijk onze eigen informatie aangaande... Ja, op het moment dat er infrastructuur niet beschikbaar is of navigatiehulpmiddelen zijn niet beschikbaar, dan weten wij er ook van. Alleen dat gaat niet via dat NOTAM-systeem. Ja, we hebben gewoon een intern systeem om dat met ons te kunnen communiceren. En dat is ook vaak meer geënt op je werkgebied. Hè? Dus als er zeg maar een taxibaan dicht is, ja, dan is dat voor een area controller niet zo interessant.
Nee,
en die hoeft dat niet te weten. Maar voor jou als vlieger, jij gaat door het gebied van de area controller naar die luchthaven. Dus jij moet dat wel weer weten. Als
dicht exit, of iets dergelijks. Oké. Okay. En van luchtopname.nl kregen we ook nog een mooie vraag. Tijdens de coronaperiode mocht er veel VFR-verkeer natuurlijk door de Schiphol CTR, om het zo maar te zeggen. Hoe gaan jullie daar nu mee om? Mag dat nog steeds heel veel? Of hebben jullie nu weer gezegd, we downscalen het, aangezien het gewoon een stuk drukker is? Dus we staan niet zoveel VFR verkeer toe.
Ja, dat klopt. Dat is wat het is. Dus op het moment dat die commerciële luchtvaart gelukkig weer op een zich weer heeft gestabiliseerd op een, niet op het niveau van voor de coronaperiode, maar in ieder geval toch wel weer een redelijk normaal niveau. Hebben we gezegd van het is nu niet meer handig om dat VFR verkeer tussen al dat commerciële verkeer door te hebben. Dus ja, je kan bij ons nog wel in bepaalde gebieden rondom Schiphol VFR vliegen. Bijvoorbeeld boven Amsterdam hebben we een bepaald gebied waarbij je in kan komen. Omdat
De Amsterdam sector
is een beetje gesegregeerd van het normale commerciële verkeer. Hè. Dus dan heb je gewoon een plekje waarbij je anderen niet tot last bent. Een rondje langs de toren, wat in het verleden nog wel eens gebeurde. Ja, dat... Dat doen we eigenlijk niet meer.
Nee, maar daar is het natuurlijk ook een te grote commerciële luchthaven voor eigenlijk Schiphol. Om dit soort, hoe leuk het ook is, maar...
Ik heb het in corona nog gedaan.
Ja, oké, maar...
Zo ook vanaf Teugen.
Met je 737?
Nee. Met een 6 vanaf Teugen zijn we gewoon heen gebeukt. Rondje om de toren toe weer terug.
Ja, toen waren er misschien 40
minder zo.
Commerciële vluchten per
zelfs
dag.
Zelfs die ene baan stond nog helemaal vol met vliegtuigen.
Ja, ja. Ja, toen was er natuurlijk ook...
Ja, was helemaal niks.
Was niks, er vloog niks. Dus ja, toen kon het wel, maar... nu met de hoeveelheid commercieel verkeer wat we nu weer aan het afhandelen zijn. Ja, dat doen we het niet meer.
Bastiaan die vraagt. Op een sit of een star staan vaak speed restrictions. En als je dan een direct naar een verder punt krijgt, moet je dan nog steeds de snelheden aanhouden of niet? Weet jij dat?
Goede vraag.
En wij hebben hier ook altijd discussie over. Ik zeg van niet. Van als ik van het ene punt naar het andere punt klaar ben en dat punt ertussen met een speed restriction of altitude restriction vervalt, dan hoef ik me daar niet aan te houden.
Ja, meestal zit volgens mij die speed restriction erin om, noem het niet uit de bocht te vliegen. Hè. Dus die instrument departures die liggen dusdanig ontworpen, een beetje om woonkernen heen.
Mm-hmm.
En die bochten die daarin zijn ontworpen, die zijn ontworpen met bepaalde snelheden. En op het moment dat je harder vliegt dan de beoogde snelheid in die standard instrument departure, dan heb je de kans dat je de bocht uitvliegt. En je misschien dus wel over bewoond gebied vliegt.
Ja.
Daar waar dat nou juist niet de bedoeling is. Maar sowieso heb je natuurlijk de speed restrictie van 250 knopen beneden de flight level 100. Hè? Dus die gaat eigenlijk altijd op.
Ja, inderdaad.
Ja.
Maar als je bijvoorbeeld boven RTIP aankomt of boven River en de controller heeft gezegd van ik zeg maar flight level 100, speed 250. Maar je wordt geklaard naar een punt verder dan River of RTIP. En je wil gaan reduceren je wordt geklaard naar flight level 70. Moet je dan nog die flight level 100 op River of op RTIP bijvoorbeeld aanhouden?
Die hoogterestrictie?
Ja, als die wordt gezegd, eerst, maar daarna word je geklaard naar een ander punt. Dus een punt verderop. En dan hoef je dus niet meer over RTIP of over River heen te vliegen.
Ja, nou ja, wij gaan er wel een beetje van uit dat inderdaad op het moment dat je niet meer precies over die fix heen vliegt, hè, dus River of RTIP,
ja.
Dat je dat daalprofiel wat jou eerder is opgedragen, om dat vast te houden.
Oké. Okay.
Ja, dus je zou theoretisch misschien gelijk hebben dat op, ja, je vliegt dus niet meer over RTIP of River heen, want je krijgt een punt wat verderop op je route ligt.
Mm-hmm.
Daarmee vervalt die eerder gestelde hoogterestrictie.
Ja, bijvoorbeeld.
Ja, ik denk dat je mag aannemen dat wij ervan uitgaan.
Ja.
Dat je daar toch nog een beetje rekening mee houdt.
Oké, okay, nou top. Ja. Dat is goed. Dat is goed. Dat is goed om te horen. Maar er is altijd best wel een discussie in de cockpit. De een zegt van wel, de ander zegt altijd van niet. Dus ja, ik denk dat het een beetje verschil is
tussen
vragen,
de theorie en de praktijk.
Ja,
weet
ja.
je, het is gewoon, ja, er wordt een bepaald verwachtingspatroon neergelegd. Er zit vaak een idee achter waarom jij dan op een bepaald punt, op een bepaalde hoogte moet zitten.
Mm-hmm.
Nou ja, dat vervalt niet met het doorklaren of op een directe route zetten naar een ander punt. Dat idee van dat je dan wat lager moet zitten.
Bijvoorbeeld.
Maar theoretisch zou je daar natuurlijk wel een discussie over kunnen voeren.
Dat
gebeurt dus ook.
Jullie gaan ervan uit toch dat als jullie een klaring geven om te dalen, dat een toestel eigenlijk met minimaal 1000 voet per minuut naar beneden gaat, toch?
Ja.
Dat is wat.
Dat is ongeveer het minimum wat wij verwachten dat je doet.
Precies.
Als dat minder is, nou ja, goed, wij kunnen dan wel erbij zeggen rate of descent. Hè, dus dat is yours. Dan mag je het een beetje zelf bepalen.
Of whenever you're ready of zo.
Ja, precies. Whenever you're ready, dan commence descent. Dus dan kan je zelf het punt waarop je de daling aan wil vangen, kan je dan zelf bepalen. Maar ja, zeker in het gebied dus op en rondom die luchthaven, daar heb je gewoon die luchtstromen van binnenkomende en uitgaande vliegtuigen die elkaar kruisen. En soms moet je dat conflict in die hoogteband oplossen. En dan heb je dus nodig dat een vliegtuig snel zakt of snel klimt.
Ja.
En als je dat maar een beetje op je gemakje doet, ja, dan kan dat nog wel eens bij ons voor problemen zorgen.
Precies. En kijk, wij zetten natuurlijk een bepaalde arrival route er vaak in. Nou, jullie weten vaak die arrival route ook, of jullie hebben al iets anders in gedachten. Wij zien vaak in het scherm staan wat onze, zeg maar, top of descent is. Dus het moment vanaf waar we eigenlijk moeten gaan dalen om helemaal mooi in een 3 graden pad uit te komen bij de baan. Hebben jullie ook zo'n soort toeltje? Zien jullie bij een toestel? Want vaak is het zo, klopt het wel, dat als bij mij gewoon letterlijk, ik krijg een pingeltje vlak voor de top of descent. Nou ja, meestal in rondom dat pingeltje gaan jullie al zeggen van, hey, ga maar dalen.
Ja, nou, dat top of descent ligt vaak buiten mijn werkgebied.
Ja.
Omdat dat nou ja, misschien nog boven West-Duitsland is of zo. Hè, of ergens boven Noord-Frankrijk, België. Mm-hmm. Dat je die daling aan zou moeten vangen. Ik denk niet dat wij een tool hebben. Tenminste, ik weet niet daarvan dat wij die tool hebben.
Het gaat gewoon op gevoel.
Maar wij weten natuurlijk wel ongeveer wanneer je die daling aan moet vangen. En ze hebben ook te maken met luchtruimtestructuren. Dus op het moment als je die Amsterdam, dat het gebied van Amsterdam, Nederland binnenvliegt, ja, dan moet je flight level 240 of lager vliegen. Dus op een gegeven moment, ja, je moet dus landen op Schiphol, ik zeg maar wat, of op Rotterdam. Ja, op een gegeven moment moet je toch dat luchtruim binnenvliegen, zodat die controller jou ook over kan dragen.
Ja.
Die Belg of die Duitser naar die controller in Nederland.
Nee, en we hebben het ook wel eens hoor, dat we gewoon eigenlijk denken, nou, nu zou het wel mooi zijn om even naar beneden te gaan. Maar ja, dan is er vaak een reden. Dan zegt hij, ja, kan je pas in 5 mijl kan je pas naar beneden. Maar dan weten wij wel, oké, voor het PC-12-je, dan moeten we gewoon met 2500 voet of meer per minuut naar beneden. Ja. En dat is niet altijd relaxed voor de passagiers.
Ja, wij weten ongeveer natuurlijk wel wat je moet doen om op dat 3 graden glijpad soort van uit te komen. Hè? Dus als jij op flight level 100 zit, nou, dan met nog 10 mijl te vliegen, daar wordt niet.
Nee.
Dus
dan heb je minimaal nog een mijl of 30 of liefst iets meer om die energie kwijt te raken.
Ja.
Ik heb nog een andere vraag die gesteld was. Hoe vaak komt het voor dat jullie een go-around moeten geven?
Nou, niet zo heel vaak. Het initiatief zal vaker komen vanuit de vlieger.
Ja, die zijn dan unstable dus waarschijnlijk.
Unstable, wind shear, kan van alles zijn. Op het moment dat wij een go-around initiëren, dan zal dat vaak te maken hebben met het feit dat de baan gewoon nog niet vrij is om de landing door te kunnen zetten. Dat kan zijn dat een voorgaand vliegtuig de baan niet op tijd heeft vrijgemaakt. Het kan zijn omdat er nog een autootje een baaninspectie uitvoert en die is niet op tijd de baan af. Of die vindt iets op de baan die moet dat verwijderen.
Ja, inderdaad.
En dan, ja, dan kan je niet landen, dan is de baan niet beschikbaar. Dus dat zal dan vaak daarmee samenhangen. En ja, een andere reden om een go-round te... Kijk, wij hebben natuurlijk gewoon het liefst dat je landt.
Ja, tuurlijk. Ja. Dat is maar iets makkelijker. Ja. Dat is minder werkverschaffing. Je wil landen. Dat is het hele ding.
Dat is het.
En dat is wel mooi met landen. Vaak word je hier al of op Schiphol, misschien is het mijn perspectief, word je al gecleared te land. En het vliegtuig staat eigenlijk nog op de baan, maar...
De voorganger.
De voorganger die begint al de exit te nemen.
Ja, wij noemen dat een beetje anticipated landing clearance. Hè? Dus we hebben daar de verwachting is dat dat voorgaande vliegtuig de baan op tijd zal vrijmaken.
Mm-hmm.
En met die waarneming, hè, met dat uitgangspunt, geven wij de landingsklaring dus al voordat dat vliegtuig daadwerkelijk de baan heeft verlaten. Ja. Maar wij doen het niet zoals in Amerika. Daar krijg je als je nummer 4 of 5 bent, dan krijg je ook een clear land.
Ja, inderdaad.
En dus wij doen dat doen wij niet. Wij doen zeg maar altijd, er is maar 1 vliegtuig clear land. Maar dat kan wel zo zijn dat niet op het allerlaatste moment hoeft te gebeuren. Je kan je voorstellen dat op het moment dat een vliegtuig echt helemaal de baan heeft verlaten, dus voorbij de gele lijnen is en zich dus niet meer op de baan bevindt, ja, dan hang jij misschien al heel erg kort boven de baan.
Zeker.
Voor de baan of boven de baan. Dus dan zou je op het allerlaatste moment die landingsklaring moeten geven. En dan zal je net zien dat er iemand anders roept, de frequentie geblokkeerd is en ik jou niet kan bereiken.
Ja, inderdaad.
He, dus je pakt ook daar tactisch gezien een moment om die landingsklaring te geven. En dan monitor je daarna het proces van het vrijmaken van die baan.
Mm-hmm.
En om te kijken of dat wat jij verwacht ook daadwerkelijk gebeurt. En dan kan je gewoon landen.
Ja, inderdaad.
In Duitsland, dan zeggen ze vaak expect late landing clearance.
Ja,
als er dan,
dat gebruiken we
dat ook gebruiken wel eens. Ook eens. Ja. En dan komt het dus inderdaad wel eens voor dat je gewoon echt al echt op de minima of eronder gewoon een keer clear to land wordt.
Ja. Ja. Kijk, wij zien dat ook wel eens een keer aankomen. Hè. Dan weet je van tevoren dat vliegtuigen misschien wat krap op final zitten. Of dat een vliegtuig aan het eind van de baan eraf moet. Dan kan er een exit geblokkeerd zijn. Soms zie je het gewoon een beetje aankomen. Dat het wel eens krap kan worden. En ja, om dan die situational awareness ook in de cockpit te krijgen, weet je wel van oké, die landingsklaring komt, maak je geen zorgen. Maar hij komt wat later misschien dan dat je hem verwacht.
Ja.
Geven we dat van tevoren even aan.
Ja, super fijn toch?
En soms, weet je dan ook nog wel eens wil doen, dat is een soort van trucje. Dan wil je de frequentie hebben, om het maar zo te zeggen, om die landingsklaring te kunnen geven. Dus dan begin je al met zenden. Maar dan kan je die landingsklaring nog niet geven. Maar dan begin je heel rustig de wind te vertellen. En dan de baan.
Ja, kijk.
En dan uiteindelijk op het juiste moment die clear land. Maar dan kan niemand meer de tussenkomen.
Oh ja,
om,
super. Om dit te wel, dit zijn echt de inside information.
Van het vak. Zeker.
Ja. Ja. Na meer dan 20 jaar ervaring kan je dit doen.
En heb jij nou ook wel eens dat je toestellen ziet en denkt van dat was niet een al te beste mannen?
Of dames. Een stuitertje. Ja, je ziet wel eens wat. Maar over het algemeen,
gaat het allemaal wel goed?
Ja, over het algemeen,
Heb je wel
meestal hele mooie landingen. Het leukste is natuurlijk eigenlijk met storm.
Ja, tuurlijk.
Ja, dan dat is mooi.
Ja. Je ziet het ook in je ogen, dat is mooi.
Ja,
maar,
dat is prachtig.
Maar heb je er wel eens in vergist met een landingsklaring te geven en dat je dacht, hij neemt de exit. Oh nee, hij taxi toch nog door voor de volgende exit.
Ja.
En nu zit die andere te dichterop.
Ja, zeker. Ja, ja. Ik heb dat een maand of 2 geleden nog gehad. Dan ik verwachtte dat hij de beoogde exit zou nemen.
Inderdaad.
Dat gebeurde niet. Het was een beetje een natte baan, een beetje slippery. Mm-hmm. Dus uiteindelijk besloot de vlieger om toch 1 exit verder te nemen.
Ja.
Nou ja, dat paste niet. Ja. En toen moest de opvolgende moest nog een rondje.
Rondje van de zaak.
En soms zeggen ze het ook wel, hè, ben je geland en dan zeggen ze please expedite. Gewoon om even te zeggen van joh, hup, snel... snel eraf.
Ja, dat heeft er ook een beetje mee te maken. Bijvoorbeeld maatschappijen die iets minder bekend zijn op Schiphol. Ja, dan ben je geland en dan ligt er een hele bak met asfalt op je te wachten met heel veel verschillende richtingen die je op kan.
Ja.
Ja, als je dan niet goed voorbereid bent, oké, wat ga ik na de landing doen? Dan wil het nog wel eens zo zijn dat voordat ze dan echt de baan afgaan en de taxibaan oprijden, dat ze even stil gaan staan om te kijken waar moet ik heen. Maar soms doen ze dat nog op de baan.
Ja, dat is niet de bedoeling.
Dat is wat onhandig.
Ja, zeker. Dat is wat onhandig. En ik denk, een mooie afsluitende vraag.
We hebben ook nog jargon van de week.
Ja,
hè,
maar met betrekking tot het vraaguurtje. Dus wat was voor jou echt een bijzonder moment wat je tot nu toe hebt meegemaakt in je carrière als luchtverkeersleider? Of wat is een bijzonder moment of iets?
Ja, dat is dit. Ik moet denken, dat heeft eigenlijk met heel weinig vliegtuigen te maken. Want toen er echt helemaal niks vloog. Dat is niet met corona. Dat was die vulkaanuitbarsting in 2010 was volgens mij.
Oh, IJsland. Ja.
Dat was ook zo raar. Dat was gewoon, was niks. Nee, toen vloog er ook echt helemaal niks. Ja, weet je, met corona was het treurig. Maar dat was echt, er was gewoon niks. Dus wij zaten de klaverjas op de toren en er vloog helemaal niks. Dus dat was gewoon, raar.
Ja, surreal.
En een beetje surreal inderdaad.
Ja, dat is wel, het lijkt me
hopelijk nooit meer.
Nee, zeker niet. Maar ik denk wel, als je het meegemaakt en uiteindelijk komt het goed, is het natuurlijk wel een heel mooi of bijzonder moment.
Ja, het was niet echt een soort bijzonder in de zin van dat het was gewoon raar. Ja. Dat maakte het een beetje bijzonder. Maar er was dus geen vliegtuig bij betrokken.
Nee, geen vliegtuig. Maar dat was toch volgens mij 6 of 7 dagen dat het hele luchtruim...
Ja, een week of zo. Ja. Zoiets, ja.
Maar jullie hadden wel gewoon duty. Je moest naar de toren. Je moest daar zitten. Ja. In het geval dat er toch een vliegtuig
Ja, wij waren gewoon aanwezig. Ja. 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 Er vloog niks, maar...
nee, daarom.
Nee, het was toen zelfs zo dat... op een gegeven moment hebben ze vliegtuigen teruggevlogen naar Schiphol. KLM-toestellen, die stonden ook in het buitenland en die moesten uiteindelijk terug naar de luchthaven. Ja, die vlogen terug zonder begeleiding van ons als luchtverkeersleiders. Want wij konden eigenlijk geen klaring uitdelen door luchtruim waar as of mogelijk as in zou hangen. Ja. En dan neem je toch een bepaalde aansprakelijkheid op je of zo.
Ja.
Dus die toestellen vlogen gewoon vanuit Duitsland. Gewoon
vier vaar
vlogen die terug.
Vet. Ja, zie je. Dat is toch wel, jij zegt ook wel vet op zich. Als je dat zoiets kan meemaken. En
dat is toch bijzonder.
Komt het goed,
dat
is
gebeurt
super bijzonder.
Een keer in de 100 jaar of zo.
Ja, misschien nog wel minder.
Ja. En heb je vaak gehad ook dat er iets gebeurde op Schiphol waardoor toestellen ook echt moesten uitwijken? Massaal, dus dat ze naar andere Nederlandse luchthavens of naar Antwerpen moesten, Brussel?
Ja, dat kan vanwege verschillende oorzaken kan dat hebben. Dat het mistiger is dan verwacht. Toestellen daar misschien niet op voorbereid zijn. Te weinig fuel mee hebben genomen.
Ja.
De crew of het vliegtuig niet capabel is om te landen met zulke omstandigheden. Maar ook als het bijvoorbeeld te hard waait. Ja, er is ook wel eens een keer een incident geweest waardoor er een landingsbaan geblokkeerd raakte. Dat zijn momenten dat we niet meer kunnen leveren wat we zouden willen leveren. Ja, dan moet je misschien uitwijken.
Mooi.
Jargon van de week?
Ik denk het wel.
Ready.
Jargon van de week.
Wat heb je meegenomen voor ons?
Wat gaat er gebeuren?
Ja, wij hebben de term loskomen.
Loskomen.
Ja, ik zou denken loskomen van de baan.
Ja gewoon, precies. Ja. Dat zou je zeggen. Nee, dat is het.
Oké.
Nee, dat is het moment waar je na je opleiding als verkeersleider naartoe werkt. Ah. Het loskomen. Je komt los op een bepaalde positie, op een werkplek.
Ja.
En dan is het tijd voor feest. En dan geef je ook je losfeestje.
Tof. Oké, wat leuk.
Loskomen en losfeestje. Ja, dat zijn...
En dat geef je dan voor heel LVNL bij wijze van spreken? Of geef je dat voor jouw klas waarmee je bent opgeleid? En
het kan met je klas zijn. Ja. Ik bedoel, je kan de mensen uitnodigen die je zelf wil. Maar normaal gesproken is het gewoon voor de mensen van de afdeling waar je bent opgeleid. Dat je, noem het een bedankje.
Ja, inderdaad.
Gewoon even vieren. Ik heb mijn rating gehaald. Yes,
super, let's go. Vet. Ja, hartstikke tof. Leuk, toch?
Dan ben je helemaal volwaardig onderdeel van het team.
Ja,
super.
Leuk term. Leuk.
Ja, zeker. Dankjewel.
Tof. Ja, ik denk dat we zitten er. De tijd zit er alweer
op. Volgens mij ook, ja. Ja, en Bas moet zo gaan vliegen. Dus ik denk dat dat ook belangrijk is. Anders wordt de les uitgesteld, hè?
Ja, die...
Het is mooi weer. Morgen wordt het weer slecht. Dus daarom, moet nu dat moment pakken.
Ja, zeker. Ja. Je zit te stuiteren om te gaan vliegen. Hey, als allerlaatste. Wat zou je nog willen zeggen tegen een aankomend luchtverkeersleider? Of iemand die de sollicitatie wil gaan doen?
Ik zou zeggen, schroom niet om je aan te melden. Het is echt een fantastische job. Met die zeer veel uitdagingen met zich meebrengt. Ja, het is mijn droombaan. Ik bedoel, ik vind het vliegen echt heel erg leuk. Maar ik ben zo ongelooflijk blij dat ik hier uiteindelijk heb mogen komen te werken. Je werkt met superleuke mensen samen in een elke dag wisselend team. Dus ik heb misschien wel 150 directe collega's. Maar de samenstelling van het team is geen dag hetzelfde. Het weer is eigenlijk geen dag hetzelfde. We hebben daar... je werkt daar continu mee. Ik doe het nu al 24 jaar en ik ben niet uitgeleerd. Ik maak dagelijks nog dingen mee waarvan ik zeg, oké, het is super interessant. Je kan jezelf ook echt naast het werk als verkeersleider binnen het bedrijf enorm ontwikkelen. En andere dingen daarnaast doen. Dus ja, ik heb een gouden job. En ik zou echt anderen aan willen raden om daar ook mee in aanraking te komen. Het te gaan ontdekken. Dan verwelkomen we je heel erg graag de komende tijd binnen onze organisatie. Dus schroom niet, meld je aan.
Top. Precies.
Dankjewel.
Gewoon even lekker naar de site van LVNL. Gewoon niet denken, ik kan het niet. Gewoon proberen die selectie. En wie weet...
Zit je
straks gewoon ook...
Misschien zit die verkeersleider gewoon in jou. En weet je dat nog niet.
Ja, hartstikke leuk. Nou, wederom super bedankt voor deze tweede special met betrekking tot Luchtverkeersleiding Nederland. Deze keer in het mooie Lelystad.
Ja, dank voor alle gastvrijheid en voor al jouw tijd natuurlijk.
Graag gedaan.
En wij zijn er weer over twee weken.
Zeker. Dankjewel en tot de volgende.
Joe.
Hoi.